Ja, de titel van vandaag is een bekend verhaal. En vanuit die titel lezen we vandaag Lucas 8, vers 41 tot 56. Als je een Bijbel bij je hebt, Lucas 8. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte om zich heen om hem heen. En een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achter naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het alle ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u en u zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. En toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem, uw dochter is gestorven. Val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd. Geloof alleen en zij zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar en hij zei, huil niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En zij lachte hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op en hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Tot zover Gods woord. Dat is inderdaad een bekend verhaal. Die is namelijk vorige week door Bernie voorgelezen. Dus als je dat niet meer weet, dan is het wel heel erg... Dus ja, die kennen we al. En dat kan dan zo'n reactie geven van, als we een stuk uit de Bijbel horen, van ja, dat kennen we al. Als jullie het verhaal van Noach zo aanhalen, van oh ja, dat is die man die een ark heeft gebouwd en het water kwam en alles ging onder water. En de beesten en de mensen die verdronken allemaal en Noach bleef alleen. Ja, dat verhaal ken ik wel. Of als ik kom met het verhaal van Mozes bij de schelf, zeg oh ja, dan splijt de zee zich en het andere... Zij gaan door het droge naar de overkant en het leger van Egypte die verdrinkt in de zee. Dat verhaal ken ik wel. Trouwens ook Jim Carrey heeft in Bruce Almighty dat laten zien met een kop soep, geloof ik zo. Dus iedereen kent dat verhaal, ja, dat ken ik wel. Of als ik over Simpson begin, van oh, dat is die man met het lange haar en die mocht het haar niet knippen, want als hij geknipt werd, dan was zijn kracht weg en zou hij overvallen worden door die sluwe vrouw die hem toch heeft laten knippen. Dus dat verhaal, dat kennen we wel. En zo zijn er vele verhalen en gebeurtenissen uit de Bijbel. Als we die horen, zeggen we, oh ja, die ken ik al, joh. Ik heb een keer gelezen van een dominee, die in een kerk werd geplaatst, want die worden elke zoveel jaar worden ze veranderd van kerk. En na 5 jaar had hij zo'n beetje alle verhalen uit de Bijbel had hij wel gepreekt. En na die 5 jaar wist hij eigenlijk niet meer wat hij nog moest brengen. Want ja, ik heb alle verhalen al gebracht. Die kennen we al. Maar het gaat niet om de verhalen die je kent. Het gaat om of je er dingen uit hebt gehaald die tot jou spreken in jouw situatie en die je eigen mag maken. Daar gaat het om. Verhalen kennen en verhalen doorleven zijn twee verschillende dingen. Ook zo dat verhaal van de bloedvloeiende vrouw in Lucas 8 is zo'n verhaal die je wel kent, maar heb je het ook doorleefd? We hebben het wel gelezen, Maar heb je er zelf ook mee vereenzelvigd? Is het jouw verhaal geworden? Je kan het lezen als een geweldige gebeurtenis van toen, maar het raakt jou op dit moment niet, omdat het was iets van toen. En dat ken je wel. En ik wil deze ochtend eerst nog iets vertellen over het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Niet om Bernie aan te vullen of te veranderen, maar om iets anders te laten zien. En daarna wil ik het met u hebben over Jairus. Het geval wil namelijk dat Maureen in haar periode dat ze zo ziek was, heeft ze verschillende dagboeken bijgehouden. En één dagboek daarvan was haar geestelijke reis. Daar schreef ze dingen op over haar geestelijk leven. En een van de verhalen waarin zij zich spiegelde, was het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En ik wil eerst met u delen wat zij daarover heeft opgeschreven in haar dagboek. En laten horen hoe zij omging met dat verhaal. Ik zal niet alles voorlezen, want sommige dingen zijn gewoon te persoonlijk en ook te emotioneel voor mij om dat nu te vertellen. Maar het gaat er vooral om hoe ze bezig was met deze gebeurtenis in Lucas 8. En ik ga gewoon dat voorlezen van wat zij schreef. Ze schrijft namelijk eind januari dit jaar, dus een goede 2 maanden voordat zij overleed, schrijft zij het volgende. Hé, bloedvloeiende vrouw, hoe deed jij dat? 12 jaar isolement, geen sociaal leven, je was immers onrein. Werd je gesteund door je man, je kids, de gemeenschap? Doktoren heb je afgelopen, ze brachten je verder van huis. Maar hoe deed je het? Had je pijn? Want dat scheelt enorm, lijden met of zonder pijn. Het moet zo ongemakkelijk geweest zijn voor je, 12 jaar lang, poeh. En toen hoorde je van Jezus. Wat ging er door je heen? Wie attendeerde je op hem? Met al je kracht ging hem tegemoet. Wat een zegen dat hij in jouw stadje kwam, in de buurt. Ik zou de krachten niet toe hebben nu. Na de hangmat en stoel is al een uitputtingsslag. Maar misschien was het ook zo voor jou. En heb je al je kracht bij elkaar gepakt omdat je wist, bij Jezus moet ik zijn. Ik vind je moedig, ongekend moedig. Je getuigenis, verhaal brengt mij steeds aan het denken. Zoals bij velen. Want jouw genezing ging rond. Zodat veel zieken dachten, ik moet hem aanraken, dan word ik beter. Jezus aanraken was al genoeg. Hoe kom je erop, zeg? Wel goed. Ik worstel met de gedachte dat ik hem ook wil aanraken, net zoals jij. En ervaar in mijn lijf dat het geneest. Helemaal. Ik leef alleen in een andere tijd. Jezus fysiek zien en aanraken zoals jij is nu niet zo. Dus ik lees over zelfgenezen, proclameren, in geloof staan, claimen, refereren, een heleboel dus. Zo anders als in jouw tijd. Wens soms dat het toen was, dat Jezus voorbij kwam en ik hem aanraakte en er gebeurde zoals bij jou. Ik zoek mijn weg nog hierin. Wat deed je toen je gemerkte genezen te zijn? Je dankte God, maar daarna? Je gaat naar huis en dan? Ging jij en jou uit hun dak? Wat? Nee, echt? Gingen ze meteen geloven in Jezus? Wat? Ik ben benieuwd hoe het zou zijn, echt. Och, als het gebeurt, wat zou ik doen? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Mijn denken, mijn geloof in hem, gewoon alles. Kende je wanhoop, paniek, strijd of onderging je het? Nee, dat deed je niet, want je liep heel wat doktoren af. Elke strohalm vastpakken omdat we aan het leven hangen, zegt men wel eens. Ik ben die weg niet gegaan van doktoren, maar van geloof. Ja, van vertrouwen in hem. Jahwe Rapha, onze geneesheer. En op de belofte, ik noem het de Hanna-belofte. Persoonlijk dingetje en de amandelbloesem, nieuw leven. Baden er ook mensen voor jou? Kregen ze beelden, openbaringen? Bij mij wel. Vooral licht, veel licht die ze om mij heen zagen. Die ook impact hadden op mensen om mij heen. Bijzonder, hè? Had je ook zo'n eigen fijne plekje in huis? Ik zit graag nu in de hangmat. Dan beweeg ik nog wat door te schommelen. Af en toe op de bank, maar dat wordt steeds vermoeiender. Hoe gingen je kids ermee om? Of had je geen kids? Maar stel van wel. 12 jaar mama op afstand. Als ze jong waren, kennen ze je alleen maar als een zieke moeder in afzondering. Wat vreselijk lijkt me dat. Ik zit ook in een isolement, maar ze komen langs. Ook de kleinkids. Wel minder dan voorheen, logisch. En je man, hoe dealt hij ermee? weet niet hoe dat was in die tijd. Mocht hij een andere vrouw erbij hebben, die de zorg op zich nam? Bij mij doet mijn man echt alles voor me. Alles, alles. We praten er wel over of het lukt en zo. Heb je dat ook gehad, dat je gemoed zo somber was door de kwaal, dat je wel eens gedachten had van, nu is het genoeg, al genoeg? Ik denk het wel eigenlijk, want het feit dat je zoveel doktoren bent afgegaan, zegt daar iets van. Nou, ik heb het wel hoor. Radeloosheid, wanhoop, paniek, angst, overmeest me dan. Dan moet ik me herpakken en bid ik tot God. Breng de verkeerde gedachten bij het kruis van Jezus. Bij wie deed jij dat dan? Want Jezus was nog niet in het verhaal van jouw leven. Bid je wel tot God? Was hij je bron? Maar ja, kan niet anders natuurlijk. We hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En jij? Oh, lastig lijkt me dat. Wie dan? Nou, dat is het voor nu. Ik zal nog wel veel vragen hebben, vrouw. Jammer dat je geen naam hebt gekregen dan de bloedvloeiende vrouw. Zover. Ik heb al heel stukken weggelaten. Maar dit is wat ik noem bezig zijn met het verhaal. Je eigen maken van het verhaal. Toepassen op jezelf en kijken wat je erin herkent. Hoe het jou aanspreekt, welke vragen het bij je oproept en wat voor antwoord je voor jezelf daarin maakt. En dan wordt het verhaal wat je niet alleen kent, maar een verhaal wat jouw verhaal gaat worden. Waarmee je bezig blijft. Net zoals Marijn zegt, ik zal nog wel veel vragen hebben. Vragen waar ze nu, denk ik, antwoord op heeft gekregen inmiddels. Maar zo wil ik ook kijken naar het verhaal van Jairus. Marijn vraagt in haar verhaal aan deze vrouw. En kregen ze beelden, openbaringen? Bij mij wel, zegt ze. Vooral licht, veel licht. En wat betekent de naam Jairus? Of Jair in het Hebreeuws? Betekent God is licht. Dus hoe kan ik de link niet maken van deze vrouw naar Jairus vandaag? Dus nu mijn verhaal over Jair. Dus Jair, de leidinggevende in de synagoge, de Rosh HaKnesset. En ik denk dat ik het maar gewoon voorlees, want ik spreek namelijk niet tot jullie. Ik spreek tegen Jairus. Net zoals Maureen deed tegen de bloedvloeiende vrouw. Dus ik lees maar voor, zeg maar, uit mijn eigen geestelijke dagboek. Eigenlijk is elke preek natuurlijk een geestelijk dagboek. En als er in het voorlees iets in is wat ook jou aanspreekt, dan neem het mee in je hart en overdenk het van de week. Dat het ook misschien jouw verhaal mag worden. Zoals het mijn verhaal is geworden. Dus ik begin met mijn verhaal over Jairus. Jairus, hoe moet het voor jou zijn geweest? Ik lees gewoon voor. Dus ik denk van ja, hij heeft heel zijn preek voorgelezen, dan klopt dat, want ik lees gewoon voor. Jairus, hoe moet het voor jou zijn geweest? Je had een leidinggevende functie, je had van het Sanhedrin het certificaat ontvangen voor al de vereiste kwalificaties. Je was aangesteld door de fariseeën. Behoorde tot de groep van de meest gerespecteerde mannen in Israël. Je was rijk, had invloed in de maatschappij, je had aanzien, je had macht. En toch ga je op klaarlichte dag naar Jezus toe. Je dringt door de menigte mensen heen om voor de voeten van Jezus neer te vallen. Hoe durfde je dat? Was dat niet vreselijk spannend en vol risico? Want we weten dat vele van de leiders wel in Jezus geloofden, maar vanwege de fariseeën daar niet voor uitkwamen, omdat ze anders door hen uit de synagoge geworpen zouden worden en heel hun leven op zijn kop werd gezet. Ja, van eentje weet ik het, Nicodemus. Die was ook een leidinggevende in de synagoge, maar hij kwam 's nachts naar Jezus. Waarschijnlijk zodat de fariseeën het niet zouden opmerken. Maar jij, overdag. Overdag tussen een hele menigte van mensen. Allemaal mensen die jou ook kenden aan die kant van het meer van Galilea. Wat een lef, wat een moed. Het risico om alles wat je hebt opgebouwd kwijt te raken, omdat je Jezus in je leven nodig hebt. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Uitkomen voor mijn geloof in Jezus als ik het risico zou lopen om iets te verliezen. Zelfs al is het maar iets kleins wat ik verlies. Laat staan als ik al mijn maatschappelijke verworvenheden kwijt zou raken. Mijn pensioen kwijt zou raken. mijn spaargeld, mijn huis en misschien zelfs mijn identiteitskaarten kwijt zou raken, zodat ik nooit meer iets kan doen wat ik zou willen. Maar jij deed het. Ik vind jou een held. En natuurlijk weet ik dat je dat deed omdat je dochter zeer ernstig ziek was en op sterven lag. Je zat op een punt in je leven welke verandering eiste in je opstelling naar Jezus. Je moest wat. Je kon niet anders. Maar dan nog, hoe vaak ben ik op een punt in mijn leven gekomen die verandering eiste. Maar ik heb het vaak ook niet gedaan. Een punt dat ik eigenlijk niet anders kon dan veranderen, omdat Jezus mij daartoe aanspoorde, maar ik het toch voorbij liet gaan. Gewoon omdat het niet lekker uitkwam. Het zou mij wat gaan kosten, wat ik liever niet kwijt was. Maar jij deed het. Chapeau. Hierin ben je voor mij een voorbeeld. Een voorbeeld niet alleen omdat je jezelf niets aantrok van wat de fariseeën zouden denken of doen, maar ook niets aantrok van al die mensen die om Jezus heen stonden. Mensen waarvan ik weet dat een heel groot deel gewoon het uitschot van de maatschappij was. Mensen met gebreken, mensen met ziekte, mensen zonder geld, zonder enig aanzien, zonder kennis van het woord zoals jij dat wel hebt. Mensen waarvan je jezelf als Joodse leider eigenlijk juist zou willen distancieren, want het waren in jouw ogen allemaal zondaars. Mensen die in jouw ogen wel iets verkeerds moesten hebben gedaan ten opzichte van God, want anders waren ze daar niet beland. Dat weet ik van die blindgeboren man waarvan de discipelen vroegen wie er gezondigd had, hij of zijn ouders. Ook bij mij kwam het voor dat mensen vroegen waarom bij mij moest gebeuren dat Maureen zo ernstig ziek was en stierf. Want ik ben toch een leider van de gemeente? Doen we iets verkeerd? Had jij ook die gedachte? Doe ik iets verkeerd? Wat moet dat op je hebben gedrukt? Maar nu bevind je jezelf onder deze mensen. Je bent nu één van hen. Heb je nu beseft dat die hele menigte misschien ook geen zondaars waren? Ben je gaan inzien dat ze allemaal Jezus nodig hebben? Wat heeft je doen veranderen? Of vervaagde die gedachte door de nood die in je was? Was het voor jou een grote stap om in het gezelschap te zijn van die mensen die je eerst verafschuwde? Ook daarin ben je toch voor mij een getuigenis. Want ook ik heb soms de neiging om andere mensen te vermijden. Omdat ze het wat mij betreft fout doen. Verkeerd denken of doen of gewoon niet in mijn straatje passen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen die gemaakt zijn naar het beeld van God. Hij heeft ze allemaal lief. Ze hebben allemaal Jezus nodig. Waarom heb ik er dan soms moeite mee? Dankjewel Jairus voor wie jij durfde te zijn. Maar dan heb je het gedurfd, je bent er vooruit gekomen, je hebt je vernederd voor Jezus, voor de ogen van iedereen, met alle risico's van dien, je smeekt Jezus om naar je huis te komen, maar dan stopt het. Ineens gaat alle aandacht uit naar iemand die Jezus heeft aangeraakt. Iemand die al 12 jaar ziek is, terwijl jouw dochter op sterven ligt. Wat dacht je toen bij jezelf? Had zij niet nog even wat langer kunnen wachten? Wat maakt die ene dag uit op 12 jaar? Jezus had toch ook moeten weten dat het voor jou veel urgenter was? Wat ging er door je heen? Teleurstelling, boosheid, verdriet, irritatie naar Jezus of die vrouw, ongeduld, terneergeslagen? Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ook toen mijn vrouw op sterven lag, leek het of er van alles belangrijker was dan het verhoren van onze gebeden. Ja, ik was ook teleurgesteld, boos, verdrietig, geïrriteerd en ongeduldig. Waarom moet dit nu gebeuren? Waarom worden anderen gezegend terwijl ik word vergeten? Heer, help en doe het nu. Maar bij jou lees ik daar niets over. En dan komt er tot overmaat van ramp ook nog eens iemand naar je toe om te vertellen dat je dochter, je enige dochter, was overleden. Val de meesten maar niet meer lastig. Lastig vallen? Lastig vallen? Vond je dat je hem lastig viel? Of juist eerder van, hij doet toch niets voor mij. Maar ook dan lees ik niets over jouw reactie. Niets. Je zwijgt. En Jezus neemt dat waar en zegt, wees niet bevreesd. Geloof alleen. En ze zal behouden worden. Kon je dat geloven? Was er iets in je wat dat geloof versterkte? Of was het zoiets van, ik zie wel of er wat van komt? Ik zelf denk niet dat je dat geloofde. Ik zou het ook niet geloven. Logisch, want iemand die dood was, weer levend maken, was ook toen ongekend, was onmogelijk. Als dat later door Jezus wordt gezegd aan degenen die in jouw huis aanwezig waren, dan beginnen ze erom te lachen. Dit kan helemaal niet. Je geloofde het misschien niet, maar toch deed Jezus het. Voor jouw ogen. Ik had gewild dat Jezus in mijn huis was langsgekomen toen Maureen na haar overlijden nog in dat bed lag. Maar zo was het helaas niet. Net zo'n moment waarvan Maureen schreef, ik leef in een andere tijd. Jezus fysiek zien zoals jij is nu niet zo. Zo anders als in jouw tijd. Wens soms dat het toen was. Dat Jezus voorbij kwam en het gebeurde net zoals bij jou. Ik zoek mijn weg nog hierin. Maar bij jou gebeurde het. En wat ben ik blij voor je, want ik weet wat een verdriet het geeft als een dierbare overlijdt. En ik lees ook dat jullie helemaal uit je dak gingen toen ze weer opstond. Dat het bekend werd bij jullie in de buurt. Wat zal er een opwekking geweest zijn, wat een vreugde. Feest met misschien een rund dat werd geslacht en op de barbecue gelegd. Heerlijk. Wat zal je Jezus hebben omarmd, gekust, bedankt. En dan? Hierna lees ik nergens meer iets over jou. Heb je gewoon je bediening weer opgepakt? Of ben je in de menigte opgegaan die Jezus aan het volgen was? Ben je naar Jeruzalem verhuisd om dagelijks in de tempel je dank te brengen aan die grote God? Wat heb je gedaan? Waar ben je gebleven? Hoe gaat het nu met je dochter? Hoe gaat het met je vrouw? Zijn jullie allemaal gedoopt door Johannes? Of zijn jullie als gezin de woestijn ingetrokken om je helemaal aan God te wijden? Heb je helemaal invulling gegeven aan wat Jezus toen zei tegen jou? Wees niet bevreesd, geloof alleen. Wat? Wat? En ik kan hier eindigen met dezelfde woorden waar Maureen haar overdenking mee eindigde. Toen zij zei, nou, dat is het voor nu. Ik zal nog wel veel vragen hebben, Jairus. En eens zal ook ik daar antwoord op krijgen. Tot zover mijn geestelijke dagboekje. Jairus. Gelukkig heeft hij wel een naam. God is licht. En dat is ook wat ik me altijd mezelf voorhoud. Dat het woord zegt, dat Sharon al net aanhaalde, God is licht. En in hem is het geheel geen duisternis. Hier op aarde hebben we soms een leven in duisternis. Maar dat maakt nog niet dat God duisternis is. Op aarde hebben we verdriet, hebben we teleurstelling, hebben we pijn, hebben we ziekte. Maar dat betekent nog niet dat God verdriet geeft of ziekte geeft of teleurstellend is. In dit leven verliezen we geliefden, maar God verliezen we nooit als zijn geliefd kind. God is licht en in hem is geen duisternis. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, hij vertroost, hij geeft licht, hij geeft moed, hij geeft momenten om een andere kijk op dingen te geven. Hij geeft voorbeelden als een bloedvloeiende vrouw. Hij geeft voorbeelden als Jairus. Om ook door hen bemoedigd te worden of juist gevormd te worden naar een mooier beeld van Jezus. Hij geeft die voorbeelden ook ter bemoediging en vorming van jou. Van jouw leven, in jouw leven. Het is maar net hoe je een bekend verhaal leest. Lees je het als een bekend verhaal? Of ga je het lezen als jouw verhaal? Hoe we bekende verhalen ons eigen mogen maken en ons eigen verhaal daarvan maken. En dan is het niet meer een bekend verhaal, maar dan is het een gekend verhaal. Omdat het jouw verhaal is geworden. En misschien dat je iets mocht meenemen uit het verhaal wat ik van je hier eens heb opgeschreven. De dingen die ik daaruit heb gereflecteerd voor mezelf. Maar die misschien ook jouzelf aanspreken. Neem het mee en overdenk het thuis. En maak ook het verhaal van Jairus jouw eigen verhaal. Met jouw eigen overdenking, jouw eigen vragen. Dingen die voor jezelf op jou afkomen. En overleg het met hem. En heb je geen antwoorden, maar nog meer vragen gekregen? Er komt een tijd dat die vragen worden beantwoord. Ook voor jou. Amen. Het is een kort woord, maar ik ben altijd kort in mijn dagboekgeschiedenisjes. Dus we zullen nog danken voor je woord. Trouwende Vader, we danken u zo gewoon voor wie u bent. Dat u ons uw woord hebt achtergelaten. Dat we daarin mogen lezen. Daaruit mogen leren. Daaruit vragen mogen stellen. Het ons verhaal laten worden. Niet iets wat 2000 jaar geleden zich heeft afgespeeld. Maar dat vandaag de dag nog steeds in ons leven naar voren komt. We danken u gewoon dat u daardoorheen wil spreken, ook van deze morgen. Dat u ook de vragen die ik heb, of andere vragen die wij hebben, vragen mogen zijn die u gaat beantwoorden in de loop van ons leven, of daarna. We danken u dat u licht bent. Jairus, God is licht. In u is geen duisternis, in u is hoop en troost, aanwezigheid. U woont in ons. U hebt altijd het goede met ons voor, omdat u een goede God bent, hoe de omstandigheden ook zijn. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, uw stok, uw staf, vertroosten mij. Zo dank u voor uw woord, we danken u voor vandaag. En we dragen de rest van deze dag aan u op, in de naam van Jezus. Amen.